Mijn naam is Maite Vermeulen. Ik ben correspondent migratie bij De Correspondent en ik woon in Nigeria. In dit land onderzoek ik een van de grootste transformaties en hoofdpijndossiers van onze tijd. De migratie vanuit Afrika richting Europa. In dit verhaal reconstrueer ik hoe één lekker rubberboot vol migranten in november 2017 zinkt op de Middellandse Zee. Ik reconstrueer de gevolgen van die ene schipbreuk. Voor de overlevenden die naar Italië gebracht worden. Voor de overlevenden die in een hels Libisch detentiecentrum verdwijnen. En voor het Europees migratiebeleid, dat volledig op zijn kop gezet kan worden door dit ene bootje. Want 17 overlevenden spannen nu een rechtszaak aan tegen Europa. 15 september 2017. Het kantoor van de Internationale Federatie voor Mensenrechten, Parijs, Frankrijk. Het vreemde gezelschap is het over één ding eens. Er moet iets gebeuren. En snel. Pas 2 weken geleden stuurde Charles Heller de last minute uitnodiging eruit. Maar toch zitten er deze vrijdag een stuk of 15 Italiaanse advocaten, Duitse zeevaarders, Franse hulpverleners en Britse academici in dit grijze kantoorgebouw in een Parijse steeg in het 11e arrondissement. Het probleem is iedereen in de vergaderzaal bekend. Het wordt al maar moeilijker om migranten in nood te redden op de Middellandse Zee, omdat de Libische kustwacht steeds actiever en agressiever optreedt in internationale wateren. Dat doen de Libiërs niet voor de lol, maar voor geld. De Libische kustwacht wordt gefinancierd, uitgerust en gecoördineerd door Italië en de EU. Zo redden we migranten van een verdrinkingsdood, is het officiële verhaal. En, oh ja, mooi meegenomen, zo komen er minder migranten aan in Europa. Want de Libiërs nemen de migranten mee terug naar hun eigen kust en stoppen ze daar in detentiecentra. De mensen in deze kamer maakt dat woest, onderzoeker Charles Heller voorop. Want het geweld dat deze migranten in Libië te verduren krijgen, terwijl ze volgens internationale verdragen recht hebben op een eerlijke asielprocedure, vindt hij het grootste onrecht van onze tijd. Vandaar het onderwerp van de vergadering. Strategic litigation, ofwel strategisch procederen. Een rechtszaak beginnen in de hoop dat dit jurisprudentie oplevert die landen dwingt om hun beleid te herzien. Want als Europese politici niet willen luisteren naar dit onrecht, dan misschien de rechter wel. Heller's werk was al eerder basis voor zulke strategische zaken. Hij staat aan het roer van Forensic Oceanography, een onderzoeksproject aan de Universiteit van Londen dat mensenrechten schendingen op zee reconstrueert. Noem hem een soort activistische onderzoeksjournalist. Volgens het internationale en Europese recht mag je een migrant niet terugsturen naar een land als Libië, waar zijn leven of vrijheid gevaar loopt. De vraag die Heller nu wakker houdt is, hoe kun je Europa juridisch verantwoordelijk houden voor de acties van de Libische kustwacht? Of, zoals hij het op zijn karakteristieke toon, bedachtzaam maar ook zelfverzekerd, tegen de groep in Parijs zegt, hoe vertaal je violence into violations? De advocaten in de zaal hebben daar natuurlijk ideeën over. De academici halen onderzoeken aan, de zeevaarders anekdotes over hun reddingsacties. Maar als het weekend begint, liggen er weinig concrete vervolgstappen op tafel. Behalve dan oren en ogen open houden. Het wachten is nu op die ene, perfecte zaak. 5 november 2017, op het strand van Tripoli, Libië. De 23-jarige Patrick is niet bang als hij om 11 uur 's nachts op het Libische strand de ballon instapt. Een ballon, ja. Zo voelt de boot aan. Hij kan niet echt zwemmen, maar het is donker, dus hij kan de gigantische waterplas toch niet zien. En bovendien, zijn oudere broer voer 4 jaar geleden al naar de overkant. En die werkt nu in Turijn, in een banketbakkerij. Oncomfortabel is het wel, met zeker 130 mensen op elkaar gepropt. Zijn vrouw en zijn 2-jarige dochtertje ziet hij nauwelijks zitten. Zoveel mensen zitten er tussen hem en de punt van de boot, waar de vrouwen en kinderen als eerste moesten instappen. Rond middernacht ronkt de motor en beuken ze door de branding van de Libische kust. Op naar Italië. Op naar een betere toekomst. Uren stuiteren ze over het water. De wind wordt harder, de golven hoger. Vrouwen beginnen hardop te bidden. Iemand gilt. Patrick roept naar zijn vrouw. Kan ze de baby niet beter doorgeven naar achteren, naar de mannen? Het kindje wordt doorgegeven, maar waar Patrick zit heeft hij eigenlijk geen ruimte om haar neer te zetten. De man voor hem biedt aan om haar vast te houden. Hij is niet bang voor de golven en hij maakt er voor het meisje een spelletje van. Ze keert van het lachen. Opeens is het heel stil. Patrick kijkt om. De motor is ermee gestopt, de benzine is op. Doelloos wordt de boot nu door de golven heen en weer gesmeten. Met de Thuraya-satelliettelefoon die ze van de Libische smokkelaars hebben meegekregen, proberen ze de Italiaanse kustwacht te bellen. SOS, SOS. Als de zon net op is, ziet Patrick een wit vliegtuigje. Hij doet zijn t-shirt uit en hij zwaait ermee boven zijn hoofd. Kom terug! Het vliegtuig cirkelt een paar keer rond en gooit dan een noodfakkel in het water, die rook blijft afgeven, niet ver van het bootje. Hulp is onderweg, weet Patrick nu. Maar voor hij van zijn opluchting kan genieten, klinkt er een enorme klap. Gevolgd door een gigantische stroom bubbels aan de zijkant van de boot. Het gat is zo groot als een vuist en het zit niet ver van Patrick vandaan. Water begint aan boord te gutsen. Met een blikje probeert hij tussen zijn benen te hozen. Het heeft geen enkele zin. Allemaal kalm blijven, roept Patrick, maar de paniek is al lang uitgebroken. Mensen proberen op te staan, vallen overboord. Patrick houdt zich wanhopig vast aan het leeglopende rubber. Hij raakt elk gevoel voor oriëntatie kwijt. Links, rechts, boven, onder, overal is water, overal zijn ledematen. En dan, ergens aan een horizon, een schip. Of nee, twee. November 2017. Aan boord van reddingsschip Sea-Watch 3, zo'n 23 kilometer voor de Libische kust. Julian Kobrer schrikt wakker van het bonken op zijn kajuit. We hebben een boot! De eerste officier van de Sea-Watch 3 checkt zijn horloge. Het is 8:00 ochtends, hij heeft 4:00 geslapen. Kleren aan, naar de brug. Op zijn vorige reddingsmissie schreeuwde vrijwel elke nacht iemand door een megafoon als er weer een nieuw bootje was gespot. Maar tegenwoordig zijn er veel minder migranten die de oversteek wagen. Dit is het eerste rubberbootje dat gered moet worden sinds de Sea-Watch 3 drie dagen geleden uit Valletta vertrok. Van het Italiaanse Maritime Rescue Coordination Center, de centrale van de Italiaanse kustwacht in Rome, hebben ze die ochtend om 6:00 de precieze coördinaten van een SOS-signaal gekregen. Nu zijn ze 2:00 verder. Door de stroming is het even zoeken. Ze zijn niet alleen, dat ziet Julian direct als hij op de brug de verrekijker pakt. Op stuurboord vaart een Frans militair schip dat zegt hulp te willen bieden als dat nodig is. In de lucht cirkelt een Portugees verkenningsvliegtuigje dat net een paar noodfakkels in de buurt van de rubberboot dropt. En aan stuurboord haalt een snel schip de Sea-Watch 3 in, op weg naar de rook. De Libische kustwacht. Gehaast spreekt Julian de situatie door met Pia en Joe, de kapitein en het hoofd van de missie, terwijl hun eigen, tragere schip ook richting de rookpluimen vaart. Om 9:04 schalt de Libische kustwacht de brug binnen via de radio. Krakerig en met een zwaar Arabisch accent. Sea-Watch, this is the Libyan Coast Guard. We are now responsible for this rescue, over. Joe grijpt direct de ontvanger. Negative, we have orders from MRCC. We will continue rescue, over. Het is even stil. En dan weer dat Arabische accent. Thank you, over. Julian en zijn collega's schieten in de lach. Zeggen ze nu gewoon oké, bedankt? Maar al snel stoppen ze met lachen als Julian vanaf de brug mensen in het water ziet liggen. De Libische kustwacht is richting het zinkende bootje gevaren en heeft de mensen die overboord zijn geslagen totaal genegeerd. Sea-Watch laat direct 2 speedboten te water om de drenkelingen uit zee te vissen. De Libische kustwacht is ondertussen tegen elk reddingsprotocol in recht naast het rubberbootje gaan liggen, waardoor een grote golf de half leeggelopen plastic kuip verder heeft doen kapseizen. Inmiddels kan Julian precies zien wat er gaande is. Zijn Sea-Watch 3 heeft de Libische kustwacht tot op enkele tientallen meters genaderd. Het is de eerste keer dat Julian iemand ziet verdrinken. Een spartelende hand die tergend langzaam onder water verdwijnt. Hij schiet in actie. Sea-Watch heeft zogeheten Centifloats aan boord. Gigantische opblaasbare cilinders met touwen eraan. 100 mensen kunnen zich er tegelijk aan vasthouden om niet te verdrinken. Julian rent naar het achterdek en laat de oranje slierte te water. Maar dan begint hij te twijfelen. Als hij de opblaasbuizen nu in zee gooit, moeten de mensen op de zinkende rubberboot nog zo'n 20 meter zwemmen om de Centifloat te bereiken. Overleven ze dat? En wat als de mensen die inmiddels op het Libische schip zijn getrokken, ineens besluiten te springen om naar de Centifloat te komen? Gaan er dan niet meer mensen verdrinken? Hij besluit de Centifloat niet los te gooien. Jaren later vraagt hij zich nog steeds vaak af of dat de juiste beslissing was. Hij wordt naar het dek geroepen. Er is een kinderlichaampje aan boord gebracht. De dokter is aan het reanimeren en Julian neemt haar positie aan dek over en helpt mensen uit de speedboot de ladder op. Terwijl hij de ene na de andere hyperventilerende persoon het dek optrekt en een deken om de schouder gooit, roept de bemanning in de speedboten om zijn aandacht. De Libische kustwacht gooit harde voorwerpen naar hun hoofd. Aardappelen, zo lijkt het. Op andere reddingsploegen heeft de Libische kustwacht al eens met vuurwapens geschoten. Om 9:30 houdt de Libische kustwacht het voor gezien. In een dikke zwarte rookpluim ziet Julian hoe de Libiërs gas geven. Maar hij ziet ook dat er nog iemand buiten boord hangt, aan een ladder. De boot versnelt. De man is bijna niet meer te zien in de hekgolf. Julian hoort Joe op de brug in de radio schreeuwen. Libyan Coast Guard, this is Sea-Watch. You have one man in the water. You are towing him with speed. You are killing a person. You are killing a person. Over. Boven zich hoort hij het geluid van helikopterwieken. Het lijkt wel een oorlogsgebied. Het blijkt een Italiaanse kustwachthelikopter die zich ook meldt op de radio. Libyan Coast Guard, stop your engines. We want you to stop. Now, now, now. You have one person on your side. Stop. Please, stop. 19 keer roepen de Italianen stop. Dan ziet Julian het schip vaart minderen. Aan boord heeft Julian nu zelf 58 mensen en 1 dood kindje. November 2017, in detentiecentrum Tajoura, Tripoli, Libië. Patrick heeft al meer dan 24 uur niet geslapen. Maar er is nergens ruimte om te zitten, laat staan liggen. Als beesten zijn ze samengepakt. Ze hebben nog geen eten gekregen, geen drinken. Met water uit de toiletpot in de hoek heeft hij het zout uit zijn mond gespoeld. Hij heeft overal schrammen en beursenplekken door het vechten op de zinkende boot. Zijn dochtertje is dood. Hij weet het zeker. In de golf die het schip van de Libische kustwacht veroorzaakte, zag hij de man die haar vasthield overboord verdwijnen. Toen hij het dek van het Libische schip op werd getrokken, was het chaos. Mannen en vrouwen werden gescheiden, de Libiërs sloegen mensen met touwen. Hij heeft zijn vrouw daar wel gezien, maar heeft haar niet kunnen spreken. Patrick wordt de gevangenis rondgeduwd, nergens mag hij staan. Oprotten, wegwezen. Een man tikt hem op zijn schouder. Of hij ook uit Benin City komt. Ja, ja, zegt Patrick opgelucht. Ik had er een kledingwinkel. De man geeft hem een plekje waar hij op zijn zij tegen de muur kan kruipen. Hij huilt niet. Hij voelt zich verbitterd. Iemand tikt hem wakker, hij heeft geen idee hoe lang hij weg was. Een vrouw van de Verenigde Naties is op bezoek in de gevangenis. Of hij terug wil naar Nigeria, is de vraag. Patrick hoeft er niet over na te denken. Geen zorgen, zegt de VN-medewerker. Voor het eind van de week zetten we je op een vlucht terug naar huis. November 2017. Aan boord van reddingsschip Sea-Watch 3. Op weg naar Italië. Dit zou wel eens de zaak kunnen zijn waarop ze hebben gewacht. De Sea-Watch 3 is nog op volle zee als Julian een lange e-mail tikt naar de groep die hij in september in Parijs ontmoette. Hij heeft 1000 vragen, hij is in de war, maar heeft ook een sterk gevoel dat ze iets belangrijks hebben meegemaakt. Hij schrijft: het is mogelijk dat deze zaak Europa's medeplichtigheid aan refoulement en aan de dood van migranten op zee kan aantonen, aan de hand van al het videomateriaal en de opnames van het radioverkeer. Juist ja, alles is vastgelegd. De Sea-Watch 3 is sinds kort uitgerust met 10 camera's, de helmen van de bemanning met GoPro's. Het idee was om Sea-Watch daarmee munitie te geven tegen valse beschuldigingen. Zo heeft de Libische marine gisteren nog op haar Facebookpagina een persbericht geplaatst, waarin ze Sea-Watch beschuldigt van het verstoren van de reddingsactie en daarmee van de verdrinkingsdoden. In reactie hebben Julian en zijn collega's direct videomateriaal online gezet, waarop te zien is hoe roekeloos de Libiërs zelf te werk gingen. Maar Julian ziet nu ook grotere mogelijkheden met het materiaal. Julian instrueert de bemanning alvast om interviews af te nemen met de migranten. Sommigen hebben familie of vrienden op de boot van de Libiërs zien klimmen. Contact leggen met die mensen zal moeilijk zijn, maar cruciaal, mailt Julian aan de groep uit Parijs. En in contact blijven met de migranten die Sea-Watch wist te redden, zal ook een uitdaging worden. De ICT-coördinator aan boord maakt een Facebook-profiel aan onder de naam November 6 Incident. Hij deelt kleine briefjes met die naam uit aan migranten. Als je straks aan land bent, voeg ons dan toe als Facebook-vriend. Die middag stuurt Julian met Signal een berichtje naar Charles Heller. We might be able to have a case. November 2017, in de noodopvang in Pozzallo, Italië. Behalve een papiertje met een Facebooknaam heeft de 37-jarige Samuel niets bij zich als hij de noodopvang in het Siciliaanse Pozzallo binnenstapt. Hij heeft niemand gevraagd waar ze hem heen brengen. Het enige wat telt is dat hij veilig is. Verbaasd is hij wel als hij de hoge hekken ziet en het lage zandkleurige gebouw dat geen ramen heeft, alleen bovenlichtjes. Toch voelt deze noodlocatie tussen de olijfbomen als een hemel. In Libië, waar Samuel hoopte werk te vinden, werd hij ontvoerd, verkocht op een slavenmarkt en gedwongen dag in dag uit op een tomatenkwekerij te werken. Na 8 maanden wist hij te ontsnappen, in de chaos van gevechten tussen 2 gewapende groepen. Een Libiër die medelijden met hem had, zei dat hij hem naar een veilige plek in Egypte kon brengen. Pas op de rubberboot hoorde hij dat ze naar Europa gingen. Meer dan 2 uur hield Samuel zichzelf zwemmend in leven, voordat hij door een van de speedboten van Sea-Watch aan boord werd getrokken. Toen een jongen die niet kon zwemmen hem onder water trok, dacht hij dat hij zou sterven. Maar hij wist hem omhoog te sleuren en een reddingsvest te pakken. En zo bleven ze allebei drijven. In een lange rij worden ze het kamp ingeloodst. Langs een dokter, veel water drinken en een stapeltje kleding. De broek past hem best goed. En dan met een deken een soort sporthal in, waar misschien wel 300 stapelbedden staan. Die nacht droomt hij over water. De volgende dag moet Samuel zich inschrijven, of hij asiel wil aanvragen. Ja, doe maar, zegt hij. Niet dat hij ooit eerder over een leven in Europa heeft gedroomd. Samuel was gelukkig in Nigeria. Hij had er een vrouw en een 16-jarige dochter. Maar toen zijn vader stierf, kwamen diens schuldeisers achter hem aan. Zijn huis en hij zelf werden aan gort geslagen. Om erger te voorkomen sloeg hij op de vlucht. Samuel slentert overdag door de Siciliaanse straatjes. Om 6 uur 's avonds moet hij terug zijn binnen de hekken van het kamp. Als hij op een ochtend op een internetcafé stuit, herinnert hij zich het verfrommelde stukje papier in zijn zak. Hij gaat naar binnen en nodigt November 6 Incident uit om zijn Facebookvriend te worden. December 2017. Op het kantoor van Charles Heller, Genève, Zwitserland. Als Charles Heller de beelden voor het eerst ziet, denkt hij, what have we done? Het komt ineens binnen. De zee is door Europees beleid een dodelijke vloeistof geworden. De gigantische ongelijkheid in de waarde van mensenlevens. Nooit eerder zag hij dat zo duidelijk voor zich. En dat maakt deze zaak absoluut uniek. Niet eerder hadden ze bij Forensic Oceanography zo'n schat aan informatie om een incident mee te reconstrueren. Maar Charles beseft ook meteen, het is niet genoeg. Want de beelden, hoe gruwelijk ook, leggen nog niet de juridische verantwoordelijkheid bij de EU. Er zijn geen Europese douaniers die op migranten schieten. Charles werkt nauw samen met twee advocaten. De Spaanse Violeta Moreno Lax en de Israëlische Itamar Mann. Zij zijn ervan overtuigd dat ze een zaak kunnen beginnen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Mits ze een smoking gun vinden. Hard bewijs dat Italië of de EU feitelijk de controle had over de acties van de Libische kustwacht. Bewijs dat aantoont dat deze schendingen niet hadden plaatsgevonden zonder het Europese migratiebeleid. En er is haast bij. Want een zaak bij het Hof in Straatsburg moet binnen een half jaar na het incident zijn ingediend. De teller staat nu al bijna een maand en de zaak moet nog van de grond af aan worden opgebouwd. En er is nog een vereiste. De advocaten moeten in contact zien te komen met de overlevenden, die door de Libische kustwacht zijn onderschept. Om te laten zien dat Libië geen land is waar je migranten veilig naar kunt terugsturen. 4 januari 2018. In detentiecentrum Tadjoura, Tripoli, Libië. Patrick kan bijna niet meer staan. Hij heeft al 2 maanden geen zon gezien. De VN-medewerker die hem beloofde te helpen, is nooit teruggekomen. 1 moment gaat op repeat door zijn hoofd. Hij staat achter op de boot van de Libische kustwacht en hij overweegt in het water te springen om naar de Sea-Watch-boot te zwemmen. Hij is bang dat hij het niet haalt. Maar als hij het wel had gehaald, dan was hij nu in Europa geweest. Waarom is hij niet gesprongen? Waarom is hij niet gesprongen? 'S Nachts hoest hij zichzelf steeds wakker. Hij heeft dringend medische hulp nodig. Een van zijn celgenoten is die nacht overleden. En nog voor het lijk is weggehaald gaan mensen elkaar te lijf om zijn matrasje te bemachtigen. Een paar dagen geleden tilden een paar mannen hem naar de deur in de hoop dat de bewakers hem naar een kliniek zouden brengen. Maar die joegen hem bij de deur vandaan met een slaghout. Hoe hij de kracht verzamelde om terug naar zijn hoek te kruipen, dat weet Patrick niet meer. Patrick snapt niet waarom de VN-mensen niet zijn teruggekomen. Hij hoort wel geruchten dat de Verenigde Naties kritiek had op de omstandigheden in de gevangenis en dat de Libiërs daarom niemand meer toelaten. Sommige mensen bellen hun familie in Nigeria om geld te sturen. Voor zo'n 1.000 euro kun je jezelf vrijkopen. Ineens is er commotie bij de ingang. Laat mijn landgenoten vrij of het wordt oorlog, hoort hij iemand roepen in een Nigeriaans accent. Als de deuren even later opengaan, stromen de tranen over Patrick's wangen. Het felle licht doet zoveel pijn. Samen met zo'n 400 andere wandelende skeletten wordt hij naar buiten gedreven. Daar staat de Nigeriaanse ambassadeur, huilend. Ze worden meegenomen naar de ambassade. 3 dagen later, op 7 januari 2018, zit Patrick voor het eerst van zijn leven in een vliegtuig. Hij kijkt omlaag en hij denkt, ik kom hier nooit, nooit meer terug. Hij gaat naar huis, zonder vrouw, zonder kind, maar levend. ...23 maart 2018, op het kantoor van Forensic Oceanography, Universiteit van Londen, Verenigd Koninkrijk. Als Charles de telefoon ophangt, weet hij, ze zijn weer een stapje dichter bij hun smoking gun. Na weken proberen heeft hij eindelijk de brigadier van de Libische kustwacht weer aan de lijn gekregen. Hij sprak hem eerder al, vlak na het incident. Maar nu heeft brigadier Massoud Abdel Samad bevestigd dat zij de coördinaten van het rubberbootje op 6 november doorkregen vanuit Rome. Met andere woorden, zonder de Italianen zouden de Libiërs nooit ter plaatse zijn geweest. Het is een van de vele bewijsstukken die Charles Heller en zijn collega Lorenzo Pezzani boven tafel hebben gekregen. Een andere favoriet, een foto die ze in het archief van persbureau Reuters vonden, genomen op 15 mei 2017. Pal in het midden staat de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Marco Minniti, omringd door een horde aan camera's. Achter hem ligt een nieuwe, lichtgrijze boot. Duidelijk leesbaar op de boeg zijn de nummers 6, 4, 8. die nummers kent Charles. Hij heeft immers uren naar de Sea-Watch-video's gekeken. Het is dezelfde boot die de Libische kustwacht gebruikte op 6 november 2017. Dezelfde boot die de ballon van Patrick en Samuel deed kapseizen. Uit interne EU-rapporten blijkt bovendien dat 8 van de 13 Libische bemanningsleden op boot 648 getraind zijn door de EU. Inmiddels is er een heel team van juridische experts bij de zaak betrokken. Het ziet ernaar uit dat ze het bewijs tegen Italië rond gaan krijgen. Maar nu moeten ze nog eisers zien te vinden, namens wie ze de zaak kunnen brengen. En ze hebben nog maar 3 maanden. April 13, 2018. In een asielzoekerscentrum in de buurt van Florence, Italië. Samuels dagen zien er al maanden hetzelfde uit. In de ochtend gaat hij naar school om Italiaans te leren. In de middag komt hij terug naar het asielzoekerscentrum en doet niks. Hij kijkt op tv, Russia Today is de grote favoriet van zijn kamergenoot. Hij leest Italiaanse kinderboeken van de bibliotheek. En hij slaapt. Hij wacht op de beoordeling van zijn asielaanvraag. Hij wacht tot hij zijn vrouw en dochter weer kan zien. Maar 3 weken geleden, op 21 maart, veranderde er iets. Hij kwam uit school en hij zag dat hij een Facebookbericht had. Van zijn vriend, November 6 incident. Hey Samuel, sorry for the long silence. I really hope you are good. Let me know when you are online and we can text. All the best, my friend. Er kwam nog een berichtje binnen. I also think I forgot to tell you my name. I am Julian. Samuel tikt direct terug. I'm happy to hear from you, madame. Julian. Haha, I'm a man, but no problem. Samuel. Oh, sorry, but the name. Julian. Julian? Samuel. It's like female name. Julian. In Germany, that is a male name. Samuel. All the same, nice to meet you. I don't just know how to appreciate you guys for saving my life in the Mediterranean Sea. Julian. We are all happy that we could. We think what is happening there is a crime. In de dagen die volgen spreken ze elkaar telefonisch. Julian vertelt Samuel dat hij met een groep advocaten wil proberen een rechtszaak aan te spannen, zodat de EU mensen niet meer kan terugsturen naar Libië. Samuel is al lang blij dat hij iets te doen heeft. Hij begint andere overlevenden berichtjes te sturen, of ze zich ook willen melden bij Julian. Vooral de mensen die in Libië zijn beland zijn moeilijk te vinden, vertelt Julian hem. Maar Samuel is een slimme netwerker. Al snel heeft hij contact gelegd met Patrick en nog 3 anderen die op het schip van de Libiërs zijn beland. Hij hoopt dat er iets kan veranderen voor al die mensen die nog in Libië zijn. Julian, this is a really big, 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 big help and I really hope we can all change something together. En vandaag, op 13 april, staat Julian voor de deur van het asielzoekerscentrum. Hij komt ingevlogen uit Sicilië, waar hij met 2 advocaten langs andere overlevenden is gegaan om volmachten voor de rechtszaak te verzamelen. Hij legt Samuel uit dat ze een juridische procedure willen beginnen, dat het jaren zal duren, maar dat ze de Italiaanse overheid verantwoordelijk willen houden voor wat hem is overkomen. Hij vraagt hem of de advocaten de zaak mede namens hem mogen voeren. Samuel is een beetje bang. Zal dit zijn asielprocedure beïnvloeden? Hij zal anoniem blijven in alle stukken, verzekert Julian hem. De Italianen zullen niet weten wie hij is. Samuel vertrouwt Julian. Als hij zegt dat dit een goed idee is, dan doet hij mee. Hij beantwoordt een hele lijst vragen over waarom hij wegging uit Nigeria, hoe lang hij in Libië was, wat er precies gebeurde op 6 november... Hij bekijkt de videobeelden op Julians laptop en hij wijst zichzelf aan. Daar drijft hij. Daar wordt hij uit het water getrokken. En dan zet hij op allerlei papieren, keer op keer, zijn handtekening. May 8, 2018. Thuis bij Julian Köberer, Frankfurt, Duitsland. Het is overal in het nieuws. In de Italiaanse media, bij Reuters op Voice of America in Nigeriaanse kranten. 17 Nigeriaanse migranten spannen een rechtszaak aan tegen Italië. De zaak is vanochtend officieel verstuurd naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Vannacht in zijn laptop bekijkt Julian een livestream van de persconferentie in Rome, waar Charles het woord voert. Hij zelf is er niet bij, want zijn broer is op bezoek uit Australië. En voor Julian is de kaars een beetje op. Hij bracht de afgelopen maanden door met chatten, bellen, appen met de migranten. Hoewel ze onder hoge tijdsdruk moesten werken, wilde hij hen niet het gevoel geven dat hij hen alleen gebruikte voor de rechtszaak. Hij vroeg daarom ook hoe het met hen ging, wat hen bezig hield. Waar nodig verwees hij hen door naar Prodeo-advocaten om te helpen met hun individuele asielzaken. Het contact met de mannen die nog in Libië zijn, was emotioneel het zwaarst. Te zwaar misschien wel. De verhalen over marteling, slavenhandel, elektrocutering. De voelbare angst aan de telefoon. Zijn 4-jarige neefje trekt aan zijn arm. Hij wil spelen. Het komt Julian goed uit. Hij klapt de laptop dicht. Julian heeft pauze nodig. Februari 2019. Thuis bij Patrick's moeder, Benin City, Nigeria. Patrick zit op zijn matras in zijn moeders huis en hij houdt een kaartje in zijn hand. Met krullerige letters staat de naam van zijn vrouw erop. En de naam van een andere man. Ze gaan zaterdag trouwen. Sinds hij terug is in Nigeria wil zijn vrouw niets meer met hem te maken hebben. Ze kwam iets eerder dan hij terug uit Libië. Over hun verdronken dochtertje hebben ze nauwelijks gesproken, maar Patrick voelt dat ze hem de schuld geeft. Hij heeft al haar kleertjes nog. Hij weet niet wat hij ermee moet doen. Patrick herinnert zich nog de warmte toen hij een jaar geleden uit het vliegtuig stapte in Port Harcourt in het zuidoosten van Nigeria. Het bracht dat gevoel terug, dat gevoel waarom ze vertrokken waren. Dat je hier werkt als een reus en verdient als een mier. Toen hij bij het huis van zijn moeder aankwam, was de deur dicht. Hij liep achterom. Zijn moeder gilde. Een inbreker! Ik ben het, mama, Patrick. Ze begon te huilen. Toen hij zichzelf die avond in de spiegel bekeek, snapte hij waarom. Hij zat op de grond van de woonkamer en hij at het eten dat zijn moeder hem voorzette. Swallow en egusi. Zijn broertje en neefjes keken naar hem. Niemand stelde vragen. Waar hij zich nog het meest voor schaamde was teruggaan naar zijn kleermakerszaak. Hij had de winkel overgedragen aan zijn beste leerling. In de ogen van die jongen zag hij dat hij ook zijn droom kapot had gemaakt door terug te komen. Hij had gefaald. Alles moest teruggespoeld. Ook hun levens. Toen een advocaat hem vorig jaar vroeg of hij mee wilde doen met de rechtszaak, was hij dan ook blij dat iemand hem herinnerde. Maar hij heeft nu al maanden niets over de zaak gehoord. Hij heeft wel de video van 6 november minstens 100 keer bekeken sinds die 2 weken geleden op de site van de New York Times verscheen. Hij ziet zichzelf daar staan, op het achterdek van de Libische boot in zijn groene shirt. Op sommige dagen dankt hij God dat hij niet sprong. Hij had dood kunnen zijn. Op andere dagen vervloekt hij zichzelf. Hij had in Europa kunnen zijn. In zijn dromen is hij altijd in Europa. Daar ligt zijn potentieel, hij voelt het. Maar hij weet ook dat de EU niet voor niets samenwerkt met de Libiërs. Ze zitten niet te wachten op mensen zoals hij. April 2019. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Straatsburg, Frankrijk. Ergens in een la in Straatsburg ligt hun zaak. Al bijna een jaar. Want vooralsnog hebben Charles en de advocaten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens alleen een zaaknummer gekregen. 21660/18. Afgezien van die 7 cijfers, die laten zien dat de zaak in elk geval aan de procedurele eisen van het hof voldoet, is het doodstil gebleven. De rechters in Straatsburg mogen maximaal 2 jaar de tijd nemen om de zaak naar de Italiaanse overheid te sturen. Maar in de praktijk is een radiostilte van bijna 1 jaar wel heel ongebruikelijk. Charles en de advocaten verklaren het door de enorme politieke lading van de zaak. De rechters weten dat een mogelijke veroordeling van Italië schokgolven door de hele EU zal sturen, die veel verder gaan dan het stoppen van de Italiaanse samenwerking met Libië. Alle deals met omliggende landen zoals Turkije, Marokko, Tunesië en Libië, de labmiddelen waarmee migratiestromen zoals die van 2015 moesten worden ingedijkt, zouden op juridisch losse schroeven komen te staan. En zulke zware gevolgen, menen de advocaten, schuift het Hof liever voor zich uit, in de hoop dat Europese politici het probleem in de tussentijd zelf oplossen. Maar dat is het afgelopen jaar niet gebeurd. Integendeel. Het werd van kwaad tot erger. Op zee worden migranten in nood steeds vaker aan hun lot overgelaten. Begin dit jaar was de Sea-Watch 3 nog de enige Europese reddingsboot die drenkelingen oppikte. Ze voer meermaals wekenlang rond voor Europese kusten voor ze toestemming kregen om geredde migranten af te zetten in een Europese haven. In februari werd de boot op last van Nederland aan de ketting gelegd in Sicilië. En in maart stopte ook de EU haar antismokkeloperaties op de Middellandse Zee. De enige redding die overblijft voor migranten op zee is de Libische kustwacht. Maar sinds de Libische bevelhebber Khalifa Haftar begin deze maand een offensief op Tripoli begon, is dat toch al instabiele land nog gevaarlijker geworden. Wie nu vastzit in Libië, zit midden in een explosieve burgeroorlog. Het gaat nog om zeker 10.000 migranten. En dus wacht Charles Heller, soms bijna wanhopig, op een bericht uit Straatsburg. Bedankt voor het luisteren. Van de 17 migranten die aan de rechtszaak meedoen, zijn er inmiddels 2 terug in Nigeria. 1 is nog altijd in Libië, 1 in Spanje, 1 in Frankrijk en 11 in Italië. Samuel mocht in januari 2019 voor een commissie verschijnen over zijn asielprocedure. Hij wacht nog steeds op de uitkomst. Op De Correspondent discussiëren we onder dit artikel over de gewenste en ongewenste gevolgen van deze rechtszaak. Charles Heller van Forensic Oceanography doet ook mee. Leuk als jij ook meepraat. De link naar het stuk vind je in de show notes. Wil je mijn nieuwe verhalen vanuit Nigeria niet missen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief op www.decorrespondent.nl/mail/Maite Vermeulen. En ben je nog geen lid van De Correspondent? Voor 7 euro per maand steun je onze podcasts en krijg je toegang tot alle verhalen en gesprekken. Ga naar decorrespondent.nl. Heel erg bedankt en tot de volgende.